Halleluja, dat we zo onze lofprijs naar God mogen brengen. Maar beseffen we ook wat we zingen. Want we zongen net en ik zong ook mee. Ik wil volgen, ik wil luisteren, van u houden, iedere dag. U mijn vredevorst, ik leef alleen voor u. En het was mooi, want alle liederen hebben in principe betrekking op de woordverkondiging. En de titel is er ook van intimiteit naar autoriteit. Ik heb laatst gehad over de intimiteit met God. Hoe we die relatie zouden moeten hebben volgens Gods woord. Dat we... Als je een week niet met je vrouw praat, of met je man praat, of met je vrienden praat, dan is dat niet een relatie meer. Dan is daar een verstoring van die relatie, van de communicatie. We zijn gisteren met een aantal mensen ook naar een dag van Koinonia geweest. Ik ben ingeënt. Van Koinonia geweest en het ging over relaties. We hebben een aantal workshops ook daar gehad. Ik ben naar een workshop partnerrelatie geweest. En zelfs daar ben je al door sommige dingen toch geconfronteerd. Hoe oppervlakkig die workshop ook was, toch waren er dingen die mij aanspraken, die Ella aanspraken. Ook dingen waar je mee worstelt in het dagelijks leven. En de reactie die je daarop geeft. Want hoe is mijn reactie naar God toe als ik een tijdje niet met hem gesproken heb? Kan ik me verootmoedigen? Of kom ik meteen weer van glorie, halleluja, prijs de Heer? Soms is het goed om je te verootmoedigen. Niet alleen tegenover je partner. Of tegenover vrienden, collega's. Maar vooral ook in een huwelijksrelatie. Ik wil beginnen met twee teksten uit Johannes. En dat zijn de bekende teksten van Johannes 1, vers 1 tot en met 4. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En als we goed naar de context kijken, weten we tot dit over Jezus gaat. Dan in Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dan weten we, dat is getabernakeld, dus met ons gewandeld. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Als we dit lezen, en we hebben net gezongen de woorden van toewijding, dan is het goed om te beseffen dat we niet zonder het woord van God kunnen. Maar de mens is ook koppig. We zijn vaak ook halsstarrig, dubbelhartig. En het is een preek vandaag dat wie de... Misschien omdat ik de 50 gepasseerd ben, totdat bij mij nu meer leeft als bij anderen. Sommigen zijn er misschien al overheen gegroeid, die wat ouder zijn dan mij. Sommigen die komen nog in die fase. Maar wat ik merk is dat we ons eigen groei soms heel erg tegenwerken. Onze relatie met God eigenlijk saboteren. Eigenlijk onbewust, zonder dat we het in de gaten hebben. De verleidingen zijn er. En we geven heel snel toe, omdat we niet goed genoeg geworteld zijn. En daarom hebben we heb ik vandaag twee gelovigen meegenomen. Gelovige A en gelovige B. Deze gelovige, en dan ga ik eerst naar gelovige A. Deze gelovige komt regelmatig in de kerk. En voelt zich daar wel prettig, gezellig met alle mensen. Maar wil wel zijn of haar eigen ding kunnen doen. En eigenlijk wil deze gelovige wel de lusten, maar niet de lasten. Deze gelovige hoort het woord, maar selecteert dat naar eigen inzicht wat past wel of niet in mijn leven. Als het te dichtbij komt en ik moet daar een offer voor brengen, haak deze gelovige af. En misschien, onbewust, wil deze gelovige het liefst van twee walletjes eten. Deze gelovige is lauw en mist de noodzaak om te sterven aan zichzelf. En eigenlijk wil deze gelovige zowel in de wereld leven, maar wel met de zegeningen van God. Dus als deze gelovige naar de kerk komt en die wordt ondergedompeld in het woord, dan kunnen we zien dat die paar druppels die eraf vallen, is wat deze gelovige mee naar huis neemt. Deze gelovige snapt nog niet waar het fundament is. Het woord kan daar doorheen prikken. En als ik het dan doe, dan wordt het wel iets meer, maar er is geen volle overtuiging voor deze gelovige. En het blijft allemaal oppervlakkig en het blijft allemaal eigen keuzes, eigen beslissingen. Ik neem het woord zoals ik wil dat het woord mij moet aanspreken. Correctie, dat is leuk, maar dat is niet voor mij, dat is voor een ander. Als we dan kijken naar Markus 8, vers 36. Wat zal het een mens baten als heel de wereld, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? We kennen allemaal de tekst van dat we geen twee heren kunnen dienen. Dus we moeten daar een keus maken. Ook de Heer Jezus zegt in 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, maar haar begeerte, met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En in Romeinen 8, Romeinen 12, vers 2. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Zitten wij nog in een groeifase? Worden wij nog vernieuwd in ons denken? Of denken we, dit is het? En ik kabbel wel voort in het koninkrijk van God, maar tevens ook in de wereld. Dan gaan we naar gelovige B. Gelovige B is gestorven aan zichzelf. Is trouw aan elke bijeenkomst van het lichaam. Laat zich verzadigen door het woord. En het woord, dat heb ik net gezegd, is Jezus. Dus deze gelovige heeft een intimiteit met Jezus, een relatie met Jezus en betrekt elke tekst op zichzelf. Hij denkt niet van, oh, dat is voor die broeder of dat is voor die zuster. Hij betrekt iedere tekst op zichzelf. En of dat nou een corrigerende tekst is of een halleluja tekst, hij kijkt eerst in de spiegel van het woord. En uiteindelijk krijgt hij, voelt hij dat hij aan het groeien is. Dat is iets wat je kan merken. Want je gaat anders reageren op situaties waar je voorheen nog misschien in de auto een vuistje of een vingertje omhoog doet, heb je nu zoiets van, Vader vergeeft hem, hij weet niet wat hij doet. Of Misschien had ik beter voorrang moeten verlenen. Maar je gaat anders met de dingen om in het leven. En deze gelovige, die groeit naar een volwassenheid in Christus. En hij wil het ook graag delen met anderen. Gaat de wereld in om te laten zien dat hij of zij anders is geworden door het geloof in Jezus. Niet uit zichzelf. Deze persoon is vol van het vuur van de Heilige Geest en past de gaven toe die hij, zij heeft ontvangen zonder vrees. En als we gaan kijken, deze gelovige, die kan uitdelen. Er is geen belemmering om uit te delen. En iedere zondag, een bijeenkomst die daar is, de bidstond, de Bijbelstudie, hij komt weer en hij vult zich en hij kan uit blijven delen. Maar dat is wel een voorwaarde, want als ik niet meer ga, kan ik ook steeds minder geven. Als ik thuis blijf, dan kan ik op een gegeven moment niks meer geven. En is het risico dat ik weer gelijkvormig word aan de wereld en uiteindelijk een soort religie ontwikkelt en daar wat basiselementjes kan delen om een verjaardag. En zeg, wow, dat is een gelovig man. Maar ik kan niet het fundament brengen en daarvoor bij. Maar wel als ik me openstel voor het evangelie. Ik kan een handdoekje mee moeten nemen. Maar. Als we dan naar die gelovige B gaan kijken en de teksten die je daarbij kan zien. Hebreeën 10 vers 24 en 25. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Het is niet iets wat je alleen hoeft te doen. Als het goed is in het lichaam. Als we hier zo samen zijn als gemeente van Jezus Christus, dan ben je hier niet als individu. Je bent hier als een deeltje van het lichaam van Christus. En Christus' lichaam kan niet verdeeld zijn. Want een verdeeld lichaam functioneert niet. Kan niet verder groeien. Loopt tegen zijn beperkingen aan. Maar in het lichaam van Christus zijn we uniek, hebben we allemaal een plek gekregen waardoor we kunnen functioneren op de plek die hij ons gegeven heeft. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen, en ik spoor de mensen thuis ook aan, als je kan, kom. Want het is hier heel anders dan dat je thuis naar een schermpje zit te kijken. En dat weet ik ook uit eigen ervaring. En het gaat er niet om de mensen die ziek zijn of niet kunnen komen. Maar ik spreek echte mensen aan die wel kunnen komen. Maar uit gemakzucht misschien. Of ja, ik kwam te laat uit mijn bed. Daar hebben we wekkers voor, geloof ik. Maar we moeten elkaar aansporen ook om die bijeenkomsten niet na te laten. Elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. We verwachten de wederkomst van Jezus Christus en zijn we dan klaar? Of zitten we nog volop in de wereld en denken we tot we er zijn? Heb ik me bekeerd omdat ik dan de zekerheid van de hemel heb? Of bekeer ik mij om alle eer en glorie aan God te geven en Jezus te volgen waar maar nodig is? Als we dan naar Korinthe 12 vers 4 tot en met 13... Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. We hebben genadegaven ontvangen. Maar weten we hoe we ze moeten gebruiken? Hebben we enig idee van wat die genadegaven dan zijn en hoe ik ze mag toepassen in het lichaam? Tot opbouw en toerusting van de gemeente. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter, dus dat is voor ieder, niemand uitgezonderd, wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor ikke. Nee, voor de ander. Het is niet voor jezelf om bij je te houden, het is voor jezelf om uit te dragen, juist naar die ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis. Maar het is wel dezelfde geest. Maar het bewerkt dat we samen gaan werken. En uiteindelijk daar de gemeente mee opbouwen en toerusten. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan weer een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten, een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van de geest, van geesten en aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Ik kan het niet bewerkstelligen. Maar het is wel een belofte dat we dat mogen ontvangen. Maar dan is er wel een relatie nodig. Want ik ga jou iets niet geven als ik niet op goede voet met je sta of een relatie met jou. En dat kan een vriendschaprelatie zijn, een vader-zoon relatie, een man-vrouw relatie. Maar ik geloof ook dat God dat doet met zijn kinderen. Die geloven in de Heer Jezus en het waard zijn om die gaven uit te delen. Omdat hun hart gericht is op hem. Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, dus het zegt niet dat wij alleen maar hier de leden zijn. Nee, wereldwijd is er een heel groot lichaam van Christus. En wij zijn slechts een lokaal deel van dat lichaam wat hier geplaatst is om hier te functioneren. Eén lichaam zijn. Zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedood. Het zij dat wij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij alle zijn van één geest doordrenkt. Doordrenkt is niet... Nou, deze is behoorlijk doordrenkt nog. Dat is doordrenkt zijn. Maar deze is arm van de geest. Omdat deze nog steeds ook in het lichaam of in de wereld wil leven zoals hij of zij dat fijn vindt. In 2 Timotheus 1 vers 7 lees dan, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Als we naar die gelovige kijkt, die heeft geen vrees meer van wat mensen zeggen of wat de wereld van hem of zij haar denkt. Nee, deze gelovige, die vindt alleen belangrijk wat God van hem of haar denkt. Omdat die gelovige onder het woord komt en steeds weer gevoed wordt en steeds weer aan het groeien is door het woord. Maar niet alleen onder het woord komt, maar ook praat met zijn hemelse vader of haar hemelse vader. En geleid wordt door de Heilige Geest die stem kan verstaan, omdat het de wereld heeft afgelegd en sterft aan zichzelf. En daarom hebben we geen geest van vreesachtigheid meer. Want een ander denkt, tuurlijk, in het lichaam mag je elkaar best aanspreken op dingen. En is correctie soms nodig, omdat we groeien naar die volwassenheid in Christus. En in die groei struikel je. Zijn er twijfels? Denk je misschien verschillend over bepaalde dingen in Gods woord. Maar het fundament is niet te veranderen. Maar wat kan er nou gebeuren als we zonder die intimiteit, die autoriteit van de Heer Jezus gaan uitoefenen? En dan wil ik u meenemen. En daar staat verder niet, de tekst ga ik voorlezen. In Handelingen 8. Vers 9 tot 25. En dat gaat over Simon de tovenaar. En er staat dan, een zekere man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan. Terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Bravo, Simon. Alle, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Let op. En Simon geloofde zelf ook, en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. Wat een trouwe dienaar. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. En toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want hij was nog op niemand van hen gevallen. Maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei, geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvang. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen, bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. In de eerste plaats waren de Samaritanen natuurlijk een volk waar ze eigenlijk niks mee te maken mochten hebben als Joden. En we zien het ook in het verhaal bij de put, als de Heer Jezus de Samaritaanse aanspreekt. Dat was eigenlijk not done. Maar we zien wel dat het evangelie al verder aan het gaan is in deze conterijen. En dan heb je Simon de tovenaar en de mensen zien hem gewoon als een grote kracht Gods. En dat is een misleiding die we tegenwoordig ook nog steeds zien. Er zijn mensen die aan de reiki doen en denken dat dat een kracht van God is. Maar de bron is verkeerd. Het komt uit een hele verkeerde bron. En toen Filippus kwam om het evangelie te verkondigen en velen tot geloof kwamen, kwam ook Simon tot geloof. We hebben het net gelezen in vers 13. Hij komt geloven en laat zich zelfs dopen. En daarna bleef hij ook constant in de buurt van Filippus, want je denkt, hé, dat is een leergierig persoon, die wilde alles van weten. Maar toen Petrus en Johannes kwamen om te bidden en de handen op te leggen, zodat zij de Heilige Geest ontvangen zouden, was dit wat Simon ook wilde bezitten. Maar Simon wilde dit niet bezitten om daarmee de andere krachten af te leggen. Hij wilde dit bezitten om nog meer aanzien te krijgen bij de mensen om hem heen. Want hij vond zichzelf fantastisch. Hij vond zichzelf een groot man. En hij denkt, als ik nog meer krachten erbij krijg, dan kan ik ook andere mensen de Heilige Geest geven. Maar het geen flauw benul wat Gods Geest inhield. En als je dan zelfs geld daarvoor biedt, van, dan is dat triest. Want dan is het met je hart toch iets anders gesteld. En de discipelen hebben dat ook in de gaten. Hij had niet de intimiteit met de Heer Jezus. Dus hij kon luisteren naar alles wat er verteld werd. Maar hij was nog steeds een sluier, een bedekking over Simon, zodat hij zich niet bekeerde van de demonen en van de duisternis waar hij zich mee bezig hield. En toch had dat gekund. Als hij werkelijk had gezien hoe groot de God is die de discipelen diende, hoe hun relatie met God was, de wonderen en tekenen die zij deden tot mensen genazen, dan had hij het kunnen weten. Er was geen intieme relatie met God, waardoor hij verblind was op wereldse zaken en zelfs op occulte zaken. Handelingen 19, vers 13 en 20, tot en met 20. Enkele van de rondtrekkende Joodse duivelsbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtte. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. Een vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. De zonen van Skevas waren opgevoed met Joodse tradities en een Joodse religie. Maar er was geen intimiteit met de Heere Jezus en toch waagden ze het om die naam te gebruiken. En de duisternis kent ze niet. De duisternis kent Jezus, want daardoor zijn ze verslagen. De duisternis kent Paulus, omdat hij een relatie had met de Heer Jezus Christus op een hele bijzondere manier. En als je Paulus ging vragen van wat er was er dan gebeurd, dan vertelt hij altijd het verhaal van de weg naar Damascus. Dat is zijn getuigenis. En dat heeft hem veranderd. En hij heeft een radicale keus gemaakt om de Heer Jezus te volgen en zich niet meer bezig te houden met de wereld. Om daar afhankelijk van te zijn. Als we zien hoe Paulus omgaat, hij is zelfvoorzienend. Hij kan alleen maar het woord van God verkondigen. Omdat die drang zo groot is. En als die zou moeten zwijgen, dan zou zijn lichaam aan het uitschreeuwen om het woord te brengen. Hij ziet zijn positie als verdorven mens die afhankelijk is van een God die leven brengt in hem. Hij zegt zelfs, ik ellendig mens, wie zou mij redden? En dan komt hij, niemand anders dan Jezus Christus. Dat is zoals Paulus, in die relatie stond Paulus met de Heer Jezus. En ik geloof ook de andere discipelen waar we de voorbeelden van hebben. En soms zijn we dan jaloers, maar eigenlijk ligt dat meer aan onszelf. In de relatie die wij hebben met de Heer Jezus. En me too. Ook ik kijk er wel eens naar en denk van waarom gebeurt dat niet? Waarom mis ik net dat ene stukje? De autoriteit van de Heer Jezus is niet iets van onszelf. We kunnen het niet gebruiken te passen en te onpassen waar wij denken dat het goed voor is. Want dan zouden wij dingen gaan doen in deze wereld die God helemaal niet wil. Maar we mogen er gebruik van maken tot eer en glorie van zijn naam. Zodat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. En dat kan alleen maar in die intieme relatie met onze Heiland. In Johannes 14 vers 23 lees je dan, en Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij, de Zoon en de Vader, zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. God verlangt zo naar die relatie. Dat zien we door het hele woord al heen. We hebben het daar constant over relaties. En dat is wat God zo verlangt, naar een relatie met u door zijn Zoon Jezus Christus. Als we dan naar Efeze 4, vers 17 tot 24. Dit zeg ik dan, en getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Er zijn mensen die met de Bijbel onder de arm lopen en een eigen religie hebben gemaakt. Er zijn mensen die in Jezus geloven, alleen niet in Jezus vanuit de Bijbel. En wij denken misschien, ja, maar Jezus, als je in Jezus gelooft, is het goed. Jezus komt in de Bijbel voor. Een Jezus komt in vele religies voor. In de New Age kan ik praten over God, kan ik praten over Jezus, ik kan praten over een Heilige Geest. Hebben hun ook. Alleen uit welke bron komt het? En als we niet dat inzicht hebben of onderscheiding daarin, dan is misleiding heel dichtbij. En daarom hebben we elkaar nodig om oplettend te laten zijn voor dit soort dingen. Vervreemd van het leven dat het God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Het is ook vaak uit onwetendheid. Gebrek aan kennis. En ik weet allemaal dat we snel de tekst zeggen van kennis maakt opgeblazen. Dat kan. Maar het gaat erom hoe mijn relatie met de Heer Jezus is en of ik me op kan stellen als een dienaar of dat ik een heerser wil zijn. En ik geloof dat daar een groot verschil in zit. Als ik een dienaar wil zijn van het lichaam van Christus, dan zal ik die kennis nooit gebruiken om opgeblazen over te komen. En ik hoop ook niet dat ik dat doe. Want ik leer ook nog steeds. En ik struikel ook nog steeds. En ik wankel en ik val en ik sta op. En iedere keer zijn er weer nieuwe dingen in het leven waardoor je gevormd en gekneed moet worden. En we hebben het net ook gezongen. Kneed mij. Maar staan we dat toe? Of vinden we toch die wereld belangrijker dan de Heer Jezus? Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid, aan alle onreinheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Zo is niet de basis geweest dat de Heer Christus u of voor u afgeschilderd is. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt. De oude mens aflegt. Ik kan de oude mens ook pappen en nat houden op de momenten dat ik dat wel fijn vind. Of ik leg de oude mens af en dan kan ik zeggen het leven wordt er niet makkelijker op. Maar u heeft veel meer vrede en rust in uw hart dan degene die dat leven niet aflegt. En je ziet dat God je draagt door de moeilijkheden. God draagt je door de omstandigheden. En hier zo maak ik me alleen maar zorgen. Kan ik me boos maken, raak ik gefrustreerd, gedeprimeerd. Omdat ik me niet volledig afstem op die relatie. De oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Opnieuw komt dit weer terug. Het is zo belangrijk om vernieuwd te worden in ons denken. Niet alles wat wij denken is in overeenstemming met het woord. We hebben zelfs bolwerken in ons hoofd zitten, zegt de Bijbel. Bolwerken die tegen de kennis van God ingaan. En waarschijnlijk heeft dat met hoogmoed en trots te maken. Dat we niet willen erkennen dat wij zo zijn zoals God ons afschildert in het woord. We hebben vaak het woordje ja maar. Ja maar betekent gewoon nee, tot je het er niet mee eens bent en tot jij vindt dat het anders is. Dat is ja maar. Vernieuwd worden in de geest van uw denken en u bekleed met een nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. God wil ons heiligen. Dat betekent hij wil ons apart zetten in dat lichaam. Niet in het lichaam apart, maar hij wil ons toevoegen in dat lichaam. Zodat we een apart lichaam vormen. Wat als wij de wereld ingaan, tot dat zichtbaar wordt in deze wereld. Zodat we het koninkrijk van God kunnen gaan laten zien aan de mensen om ons heen. In ware rechtvaardigheid. Er is al zoveel onrecht. En misschien heb je zelf ook zoveel onrecht meegemaakt. Maar ik geloof dat er herstel mogelijk is. En onrecht hoeft niet alleen maar in de wereld te zijn of iets heel groots te zijn. Onrecht kan ook gebeuren in je opvoeding. Als klein kind. Als jij de rol van je vader en moeder gaat overnemen, is dat iets onrechtmatig, want dat is niet jouw taak op dat moment. En dat is een last en dat neem je mee en dat gaat zich ontwikkelen en je gaat daar een kopingsmechaniek van maken. Dus je leert daarmee omgaan, maar het is niet wie jij bent in werkelijkheid. En God wil die dingen ook gaan herstellen. God wil veel verder terug met jou. God wil eigenlijk, we hebben het gisteren ook gehoord, het is niet om te vroeten in dat verleden en mensen de schuld gaan geven. Maar het schijnt tot de Jood, die leert of die komt zijn geschiedenis onder ogen, waardoor die de toekomst beter kan handelen. En de toekomst is niet zichtbaar, maar onze geschiedenis is wel zichtbaar. Daar kunnen we in terug om dingen te genezen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dan heb ik nog één tekst. 1 Korinthe 1 vers 4 tot 9. Ik dank maar God altijd voor u. En het werd aan de Korintiërs geschreven en ik wil het graag aan u ook meegeven. Ik dank maar God altijd voor u. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Ook u heeft die genade van de Heer Jezus Christus is aan u gegeven. En daar dank ik God voor. Tot we ook hier in de Duimelstraat die genade van God hebben gekregen in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem. En ik kijk niet naar uw bankrekening, maar wel naar uw geestelijke bankrekening als het ware. We hebben een blanco cheque gekregen van de Heer Jezus om die genade uit te delen, om niet. In alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. En ik denk dat er door de jaren heen, we bestaan bijna 100 jaar, tot er getuigen zijn geweest en dat u bevestigd bent op de plek waar u nu bent. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. En daar zit nou net de crux. We hebben zoveel genadegaven gekregen. Maar soms denk ik dat we een beetje lauw geworden zijn. Dat we een beetje aan elkaar moeten trekken. En ik geloof dat we een beetje aan elkaar moeten schudden. Om elkaar wakker te maken. We hebben het met de oudste ook over gehad van zoveel zieken in ons midden. En ik zeg niet dat dit de oorzaak is, hè. Let goed op. Tot niet mijn woorden dadelijk verdraaid worden erin. Maar waar is de vuur van de geest? En hoe betrokken zijn wij bij elkaar, maar ook bij de bijeenkomsten die we hebben? En als er staat, verzuimt u bijeenkomsten niet. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen, ja, dat is alleen de eredienst. Toon mij dat aan vanuit de schrift. En ik ga helemaal met je mee. Maar ik kon het niet vinden. Misschien kunt u het wel vinden, dan mag u het mij ook laten zien. Maar ik geloof dat iedere bijeenkomst die een geestelijke inhoud heeft, of het nou een bidstond is, een bijbelstudie, een mannenavond, een vrouwenavond, moeten we ook gaan organiseren, dan kom je daar wel met het hart van een relatie. Want daar gaat het om. Het gaat niet om hoe ik hier sta, hoe ik eruit zie, en of ik nou een grote lach op mijn gezicht heb of stoïcijns kijk. Maar het gaat hier van binnen. En ik worstel. Mag u rustig weten. De afgelopen weken worstel ik met mijn gezondheid. Ik worstel in mijn relatie. Ik worstel met dingen die om me heen gebeuren. En dan roep ik het echt uit naar de Heer. De Heer geeft me wijsheid en inzicht in wat er aan de hand is. Niet alleen voor mij, maar ook voor een ieder hier aanwezig. We zijn, het is alweer even geleden nu, zijn we nog bij tante Erika geweest. En dat is zo hard nodig om je gezicht te laten zien. Gewoon even, ook al denk je van, ik word te veel, al ga je 5 minuten. Maar de blijdschap op iemands gezicht en de relatie die je dan even op dat moment hebt. En als Frits heeft voor haar gebeden. En dan zie je tot dat nodig is. We hebben elkaar zo nodig. in het lichaam. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. God is getrouw. En ook al ben ik niet trouw, hij kan niet ontrouw zijn. En ik denk dat ik hem eigenlijk wel eens op de proef stel. Door keuzes te maken die eigenlijk diep van binnen weet van, ik kan een andere keuze moeten maken. En ook met tijdsplanning, met prioriteiten stellen. In die wereld zijn zoveel dingen die we zouden kunnen doen. Maar we moeten oppassen tot dat niet onze relatie met de Heer Jezus Christus gaat vervangen. Want dan ga je eigenlijk geestelijk, ben je dan weer aan het sterven. Terwijl ik wil graag dit zijn. Onder het woord komen. Verzadigd raken van alles wat er gezegd wordt over de Heer Jezus. En het uit kunnen delen aan een ieder die het maar horen wil. En afgelopen zondag zijn we uit eten geweest bij Indrapura. Bij velen wel bekend, denk ik. En ik kon het niet helpen dat ik een gesprek opving van moeder en dochter over de kerk en over geloof. En de dochter was 18 jaar. En eigenlijk hadden we afgerekend en stond ik al buiten. En ik had echt het idee dat de Heer tot mij sprak van, ga terug. En ik ben teruggegaan. En ik heb nog een uur lang een gesprek gehad met moeder en dochter over de Heer Jezus. En uiteindelijk kwam het erop neer dat deze jonge meid geen goed voorbeeld heeft. Ze ziet de ouderen in de kerk zitten en ze, ja, die zitten er alleen maar omdat ze elkaar kennen en een gezellig clubje zijn. Ze, ik snap het niet. Ik vind het hypocriet. Het is net een cultivering van iets wat ze ooit eens hadden, maar wat nu eigenlijk een gewoonte is geworden en ons kent ons. En ze zegt, ik vind het zo nep. Dat heb ik er ook mogen vertellen van, dat het belangrijk is dat het niet alleen maar in je hoofd zit, maar uiteindelijk zakt naar je hart. En pas met je hart kan je gaan voelen wat de Heer Jezus voelde. Pas met je hart kan je gaan zien wat de Heer Jezus zag in de andere zielen. Pas met je hart begrijp je hoe belangrijk het is om je onder te dompelen in het woord van God. En ik was dankbaar dat ik terug ben gegaan. En ik heb de Heer geloofd en geprezen op de terugweg samen met Ellen. Want we stonden eigenlijk allebei van, dit kan je niet zo laten gaan. En ik heb niet gezegd dat ze naar deze kerk moeten komen. Ik heb alleen gezegd van, zoek de Heer Jezus. Dat is belangrijk. Ik heb ze een kaartje van deze kerk gegeven. Als ze komen, prijs de Heer, halleluja. Maar ik geloof dat God deze jonge meid op haar plek gaat brengen waar zij nodig is en waar ze mag dienen tot eer en glorie van zijn naam.